Nou, gelukkig hoef ik het jullie niet uit te leggen. Ja, life goes on. Ik zag dit en ik denk, zo, mooi hè, dat met Pasen. Het leven gaat door. Alleen, natuurlijk is het vandaag feest. Maar soms, dan denk je even, ja, ik kom net van huis vanmorgen. Ik maak me best wel zorgen. En, ja, we zeggen altijd tegen elkaar, halleluja, maar soms voel ik me niet zo. Is het ook feest? Als je het ons vraagt, zeggen we allemaal direct ja. En tegelijkertijd weten we ook best dat er nog dingen zijn. Plekken waar het geen feest is bij ons. Ja, en hoe kan dit paasfeestje dan weer sterker maken? Hè? Life goes on. En ik vroeg me af, en daar geef ik je even een minuutje voor om erover na te denken. Als je goed geluisterd hebt, dan hoor je dat er eigenlijk 3 hoofdpersonen zijn in dit verhaal. En dat is Jozef van Arimathea, die rijke, belangrijke lid van het Sanhedrin, die denkt, ik ga het lichaam van de Heer Jezus vragen. 1. Verder een groepje vrouwen. Dat groepje kwamen we afgelopen vrijdag ook al tegen. En toen stonden ze op een afstandje te kijken en hielden alles goed in de gaten, maar verder niks. En dan heb je natuurlijk nog de leerlingen van Jezus. Ja, die zitten nu ergens in Jeruzalem, op een plek met de deur dicht, bij elkaar, bang. Misschien. En denk eens even voor jezelf na. Met wie voel je nou het meeste? Ja, waar kom je nou het dichterbij? Of wie zou je het liefste willen zijn? Denk er heel even over na. Die Jozef? Die vrouwen? Of ben je zoals die leerlingen? Je hebt vast wel een keus gemaakt. Misschien ook wel niet. Dat je dacht, nou, ik zou het niet weten. Ik ben gewoon mezelf. Dit is het perspectief van de leerlingen. Ja, eigenlijk zeggen zij. We horen wel wat geruchten. En nou zijn die vrouwen ook nog bij ons geweest. Maar ze zeggen eigenlijk, ik wilde dat ik het kon geloven. Maar het is natuurlijk belachelijk om zoiets te zeggen. Want zoiets kan gewoon niet. Het is wel gek. Ze zijn 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. En toch is dat wel het eerste wat er boven komt. Als die vrouwen zo bij hun binnenkomen vallen. Weet je wat wij nu gezien hebben? En zo zie je maar. Je moet het maar kunnen. Je moet het maar kunnen geloven. Dat het alles zal veranderen. Kijk, zo kijken de leerlingen tegenaan. En ze zijn echt heel sterk in hun overtuiging hoor. Want het woord wat er staat is echt dat ze tegen die vrouwen zeggen, ach, dit is gewoon geklets. Zo. Ja. Ze willen feiten. Nou, wat doen wij als we feiten willen? Kijken we in Google bijvoorbeeld. Tegenwoordig doe je dat wel, hè. Ik zie een paar mensen me aankijken. Nou, ik niet hoor. Maar een heleboel wel, denk ik. Let's Google it. En dan krijg je in ieder geval wel informatie. Ja, en dan weet je het alweer. Wat zijn dan de feiten? Al gauw wordt het verwarrend. Er blijken een heleboel feiten te zijn. En het is maar net waar je de streep doorheen zet. Ja. Of is het niet iets van, ik wou dat ik het kan geloven. Want dat las ik, hè. Een tijd geleden, een oude vriend met wie ik vroeger op catechisatie heb gezeten. En dan kijk je op Facebook. En dan zie je daar, ja, maar dat kan ik niet meer geloven. Nou, het was Facebook. Eigenlijk had ik hem de vraag willen stellen, waarom kun je dat nou niet meer geloven? Maar hij kon het niet, zei hij. En dan klinkt het zoiets van, ja, nou, dat kan niet. Of zou het toch iets anders zijn? zou het toch zijn van, ja, eigenlijk wil ik het niet. Wat gaat er nou voorop, je hoofd of je hart? Nou, bij de leerlingen, bij de discipelen gaat het hoofd nou even voorop. Die zeggen, ja, zoiets kan niet. Dat weten we. Of willen ze ten diepste niet? Zeggen ze, ja, eigenlijk. En dan niet zo heel bewust, maar meer zoiets van, ja, dat kan niet. Het is meer een gevoel dan een gedachte. Je daar niet aan toe kunnen geven. Er is een schrijver, hij heet Herman Paul. En die schreef eens, weet je, als het over secularisatie gaat, dus mensen die eigenlijk hun gewone geloof verliezen, dan gaat het niet zozeer over het hoofd. Dan gaat het eigenlijk over het hart. Ergens daar is, zonder dat je door hebt, de beslissing al genomen en dan verzin je er wel wat een reden bij of zo. Maar het heeft veel meer met het vertrouwen te maken. Dus die leerlingen zitten bij elkaar en die zeggen, ik kan dit niet. Die wil niet. Ze zeggen, mijn hoofd wil niet mee, maar eigenlijk wil hun hart niet mee. Ze kunnen zich hier niet aan toevertrouwen. En wij zeggen tegenwoordig, nou, fact checken, dan weet je of het waar is. Maar wij weten inmiddels ook, ja, we kunnen wel feiten checken. Welke feiten checken we dan eigenlijk? En welke zetten we op een rijtje en waar zetten we een streep doorheen? Is het ook niet een beetje fact selectie? Die feiten die zijn voor mij waar. En die voor die ander. En die voor die ander. Ik wilde dat ik kon geloven. Kun je me helpen, Daniel? Ja, hij moet even eentje vooruit, maar hij doet het bij mij niet. Dank je. Ja, ik heb de neiging om Daan steeds Daniel te noemen. Het is inmiddels een grapje tussen ons tweeën geworden. Ik vind het wel een mooie Bijbelse naam. Zo nu dan overkomt het me weer. Sorry Daan. Of is het iets anders? Het kan ook iets anders zijn, hè, wat je tegenhoudt. Dat je iets zo moois te horen krijgt, dat je bij jezelf denkt, nee, daar ga ik me niet aan toevertrouwen, maar stel je voor dat het niet waar is. En dan heb ik ergens op gebouwd en is het allemaal niet waar. En dan valt het straks heel erg tegen. Dat is een enorme teleurstelling. Een beetje zoals dit, hè. Je staat langs op een rots, best hoog. Beneden is het water. En iedereen zegt tegen je, oh, is diep genoeg hoor, spring er maar af. Heerlijk, geweldig, heerlijk. Oh, zo leuk. En jij denkt, ja, ja. Zul je net zien. Dat probeer ik niet. Ik durf niet. Dat is het perspectief van de vrouw. Ik wilde dat ik durfde geloven. Het zou zo mooi zijn. Het zou zo mooi zijn als dit waar. Dit is het diepste wat we wensen. En ze staan al de hele tijd van de afstand te kijken. Soms even dichterbij bij de kruisiging en dan weer verder weg. En dan zien ze hoe Jozef van Arimathea dat lichaam komt halen. Maar ze houden goed in de gaten waar het heen gaat. Ah, daar gaat het heen. En ze kunnen het niet loslaten. Maar ze durven ook niet te geloven dat dit nog ooit anders kan worden dan iets van een soort begrafenis. Daar bereiden zij zich op voor. En ze zijn wetsgetrouw, dat merk je, hè. Zo'n diep verlangen, maar die hele Sabbat blijven ze binnen zitten. Dus wat dat betreft zijn ze niet veranderd. Desnoods wachten ze dan maar ze zijn vast van plan. Wij gaan naar dat graf. En wij gaan dan nog waardig afscheid nemen van onze Heer. Maar dat was wel echt hun bedoeling, afscheid nemen. Want meer durven ze niet te geloven. Meer kan toch niet. Je zou haast willen zeggen, dat is toch een beetje eerst zien dan geloven. Ja. En ze hadden toch wel wat gezien. Ze hadden toch gezien dat het donker werd bij het kruis. We lezen dat ze erbij stonden. 3 uur lang. Hadden ze die centurion bij het kruis misschien ook gehoord? Die centurion die zei, hé, werkelijk waar, maar dit was een rechtvaardig mens. En ze hadden toch ook van de tempel gehoord dat grote gordijn van boven naar beneden doormidden was gegaan. En ze hadden toch ook al die eerst spottende stadsgenoten weer terug zien komen, al rouwend bij het kruis vandaan. Ja, maar dat had toch niet genoeg met hun gedaan. Ze bleven op een afstandje staan te kijken. En toen Jozef van Arimathea aan het einde van die dag kwam, toen stonden ze nog te kijken. Verbonden met de Heer Jezus, maar meer durfden ze eigenlijk niet te verwachten. Ja, ze wilden dat ze durfden te geloven misschien. Als er al iets in hun was waardoor ze eraan dachten. Maar deze morgen, deze paasmorgen, als ze heel vroeg opstaan om dat dan toch te doen, want langer kon je echt niet wachten. Ik bedoel, het eerste licht was de Sabbat afgelopen, onmiddellijk onderweg. En dan staan daar twee mannen zo schitterend en zo stralend dat ze doodsbang worden. Dat is een enorme schok. En pas die schok, die brengt het in hun naar boven. De herinnering. Je hoort het Mr. T net zeggen, ze wisten het helemaal niet meer. Ze herinnerden zich niks meer. Nee, ze herinnerden zich maar toen wel weer. En ze bogen het hoofd, staat er. Weet je wat er eigenlijk staat? Ze gingen plat voorover op de grond in aanbidding. Zulke vrome vrouwen, die waren ervan overtuigd dat dit uit de hemel kwam. Anders zouden ze niet op de knieën zijn gegaan. En ze gingen op de knieën voor die engelen. En toen kwam alles weer boven. Had Jezus niet gezegd dat hij hier niet zou zijn, maar dat hij zou opstaan en dat hij zijn leerlingen voor zou gaan. En eens wisten ze het weer. Ze hadden de hele tijd gekeken, maar ze hadden het niet gezien. Wij zeggen wel eens eerst zien en dan geloven. Maar misschien moet je het wel eerst geloven en ga je het dan pas zien. En dan is het omgekeerd. Ja. Ja, dit zag ik gisteren op het NOS-journaal. Voor de mensen die hem helemaal niet kennen. De tweede van links, dat is Cruijff. Nou, de bekendste Nederlandse voetballer, laat ik het daar maar op houden. Eén van de bekendste. Maar daarover gaat het helemaal niet. Het gaat over Erik ten Hag. Zien jullie hem zitten? De trainer van Ajax. Dat is het jongetje dat helemaal rechts zit. En dit hebben ze teruggevonden. Dat was een programma. En dan blijkt Erik als klein voetballiefhebbertje bij aan de grote Cruijff vragen te mogen stellen. En wat is de vraag die hij stelt? De vraag is, ja, maar hoe kan ik mijn techniek verbeteren? En wat zegt Cruijff? En die Cruijffiaanse wijsheid, die wil ik even hebben. Die zegt, gewoon blijven doen. Blijven oefenen. Blijven oefenen. Blijven doen. Doe het. Dat is het ook. Ik ga gewoon geloven. En dat is Jozef van Arimathea. Zou hij begrepen hebben wat het was? Nee. Hij zat ook nog aan de verkeerde kant van de streep. Hij was in het Sanhedrin geweest, waar die veroordeling geweest was. En hij was het er niet mee eens. En hij zal met afschuw gezien hebben wat er gebeurd is. Hij heeft het helemaal meegemaakt. En hij heeft ook gedacht, er gaat niet gebeuren wat de Romeinen graag willen. En wat misschien mijn Joodse broeders ook wel laten gebeuren. Dat lichaam van mijn Heer daar zo blijft hangen. Dat gaat niet gebeuren. En hij nam het risico. En hij ging naar Pilatus. En hij vroeg om het lichaam. En hij kreeg het lichaam. Jozef was een rijk man. Had zelfs zijn eigen graf. Heeft hij toen gedacht, hij zat tenslotte in het Sanhedrin, aan Jesaja 53. Bij de rijken was hij in zijn dood. Zou me niet verwonderd hebben als hij dat wel wist. En hij had het lichaam van het kruis, verzorgd het en legt het in dat ongebruikte graf. Dat reine graf, zou je kunnen zeggen. Hij geloofde gewoon. Dan zeggen jullie misschien, ja, geloofde gewoon, hij was gewoon netjes. Hij wilde dat er waardig met zijn leraar van vroeger omgegaan werd. Hij ging naar Pilatus, Maar ik weet zeker dat het niet zo was. Want in onze tekst staat, hij verwachtte de komst van het koninkrijk. Dat was een gelovige. En voor hem was de koning misschien nu dood, maar hij rekende nog steeds op dat koninkrijk. Dus hij zal niet geweten hebben wat hij kon verwachten, niet precies hebben kunnen zeggen, maar hij wist, er is nog toekomst. Al wijst alles de andere kant op, er is hier nog toekomst. En hij deed gewoon maar. Hij ging gewoon maar verder. En hij vertrouwde Jezus toe aan het graf. En heel misschien, het staat er niet bij, heeft hij gewoon gedacht, ik heb ook zoiets gelezen in Jesaja 53. Zo kan het zijn, hè, dat je niet precies weet hoe het zit, niet kunt beredeneren, dat je toch ook niet bang bent, maar dat je gewoon het vertrouwen houdt en denkt, ik kan het ook niet uitleggen, maar er gaat nog wat gebeuren, dat weet ik zeker. Je neemt gewoon de proef op de som. Dat deed deze meneer ook, Stefan Sanders. En als hier trouwlezers zijn in het publiek, dan kennen die dit verhaal. Stefan Sanders was een man van, is een man, moet ik zeggen, van Rooms-Katholieke kom af. Maar ergens in zijn puberteit is het allemaal gestopt. En hij deed er niks meer aan, woont in Amsterdam, wordt er dus ook niet te veel aan herinnerd. Tot hij op een dag denkt, ik ga proef geloven. En dat deed hij. Nou, journalist, daar schreef hij artikelen over. In Trouw kon je steeds volgen hoe dat hem beviel. En dan ging hij naar de grote Nicolaaskerk, heet dat geloof ik. Kijk even voor hulp. Ja, nee, inderdaad. Hulplijn, antwoord bevestigend. Vlakbij het station in Amsterdam, dat kennen jullie misschien wel met die twee torens. En daar ging hij gewoon heen weer. Schaamde zich eerst een beetje. En na een half jaar of zo, of een jaar, zegt hij, weet je wat? Ik geloof. Aldoende was hij weer gaan geloven. Hij bidt weer. Hij dient de Heere weer. En gaat steeds naar de mis. En hij heeft het allemaal ook in een boek opgeschreven. En dat heet Godschaamte, Stefan Sanders. En dat is een neerslag ook van al die artikelen in Trouw. Ik vroeg aan het begin, en ook Mr. T vroeg aan het begin, ja, nou wat heeft dit nou met mij te maken? Word ik hier blij van? Is het vandaag feest? Ja, vandaag is het feest. En dat feest, dat wordt pas een feest doordat je het gewoon doet. Gewoon aanneemt. En gewoon maar zegt, het is vandaag feest, Jezus is opgestaan en nou ga ik wachten wat er gebeurt. Hoe het precies allemaal gaat, ik heb wel wat dingen, ik weet wel wat dingen, maar het gaat gewoon gebeuren. Zelfs als je hier misschien met een helemaal niet feestelijk gevoel zit en dat vandaag ook nog wel wat ver weg blijft. Het gaat gewoon gebeuren, daar reken ik op. Vier het feest vandaag, broers en zussen, als een gelovige. Gewoon doen. En maak een nieuw begin. Want als het ergens een dag voor nieuw beginnen is, dan is het vandaag. Gewoon eens denken, waar was ik gebleven? Waar was ik mee begonnen? Waar zou ik eigenlijk weer mee moeten beginnen? Of welk oude beginnetje zou ik weer eens op moeten pakken? En daar opnieuw naar kijken. Gewoon opnieuw beginnen. Nieuw begin maken. Denk daar eens over na, ook zo tussen de feestelijkheden door vandaag. Waar wil ik dit jaar nou een nieuw begin mee maken? En bedenk dan, hoe donker het ook is, life goes on. Dat mag je zeker weten.